Ja, ik vind ons ondernemersklimaat nog altijd niet uitdagend genoeg, hoor. Of uitnodigend genoeg, moet ik misschien zeggen. Een trial and error mentaliteit wordt hier heel snel afgestraft. En andere landen bieden meer mogelijkheden tot om te starten en de ruimte om te mogen falen.
In de podcast Let's Talk heeft het VBO afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. Wie is de mens achter de topvrouw of man? Welke toewijding drijft hem of haar om een bedrijf 24/7 te runnen? Zijn het de cijfers, de genen, ambitie? Let's Talk vertelt een persoonlijk verhaal. Een dynamische business case voor en achter de schermen. Luister mee, elke laatste donderdag van de maand.
Retailfanaat, speed addict, de Usain Bolt van de do-it-zelf-sector, rock-and-roll ondernemer. Het zijn typerende koersnaampjes voor Erwin van Osta, de topman achter de keten Hubo en voorzitter van Comios, de federatie van handel en diensten. Bijna 30 jaar geleden nam onze gast het zieltogende Hubo België over. Toen een risico van formaat, maar vandaag staat een winstgevende en groeiende keten op nummer 2 in België. Maar de rasondernemer in Van Osta raakt niet snel verzadigd. En zo volgen er nog een heleboel complementaire participaties en overnames. In tuincentra, om maar één voorbeeld te noemen. Trouwens, als het van de economist afhangt, kan er nooit genoeg rock'n'roll zijn in ondernemend België. Hij houdt van ondernemers met rebelse ideeën die een markt kunnen ontwrichten en de kruipolie vormen van de Belgische economie. Kortom, Erwin van Osta vat je moeilijk samen in één zin. Al komt zijn lijfspreuk dicht in de buurt. Just fucking do it. Daar gaan we.
Ik dacht heel lang al dat de naam Hubo, dat stond voor iets als huizen en bouwen en zo meer. Maar blijkbaar had ik dat helemaal verkeerd, want de naam verwijst naar de van oorsprong Nederlandse winkelketen Houthandel Utrecht Bedrijvenorganisatie. Nu, zou je los van de merkbekendheid van Hubo, die vandaag toch wel heel sterk in de markt staat, kiezen voor een andere naam voor uw do-it-zelf-keten?
Ja, dat zou ik wel willen, als ik dat moest kunnen. Ik zou onmiddellijk de naam Brico nemen, maar ik vrees dat die voorlopig niet beschikbaar is. Dus dat zal een moeilijke worden. Dus nee, eigenlijk overweeg ik geen naamsverandering. Ik zie het nut er niet echt van in. Omdat, zoals u zelf zegt, de notoriëteit is vrij hoog. Hè, en de visibiliteit van het logo is vrij duidelijk. Het is een eenvoudig, maar een zeer duidelijk logo. Hè. Dat zien we bijvoorbeeld wanneer wij adverteren bij voetbalwedstrijden. Dat zie je in een straatbeeld, dus dat logo valt heel sterk op. En wat ik belangrijk vind, is dat een naam of een merk vertrouwen moet uitstralen. Vertrouwen naar een waardepropositie of naar je klant toe. En ik vind dat ons merk dat doet. Hè. Niet tegenstaan, ik wil ervan overtuigd ben dat je een merk heel snel via intensieve marketing in de markt kan zetten. Dat je kan branden. Hè. Mm-hmm. Maar toch zie ik echt niet de noodzaak in om vandaag ons merk hier te veranderen.
Never change a winning horse.
Ja, onder andere, dat zou kunnen. Maar bon, tijden veranderen wel natuurlijk. Hè. Ja, dus ja. Dat zijn uitspraken die yin en yang zijn. Hè. Never change a winning team. Maar teams moeten misschien af en toe bijgestuurd worden. Mm-hmm. Maar toch niet met betrekking tot onze naam.
Ja, oké. Retail is sowieso uw habitat, mag ik toch zeggen. Uw leven zelf, uw stijl zelfs. U ademt het bijna uit. Wat maakt die sector voor u zo boeiend en zo uitdagend?
Ja, ik adem wel een beetje retail uit, er wordt er mij meer verteld, maar retail is echt mijn passie. Ja. En waarom is dat mijn passie? Omdat ik vind dat in de retailsector, dus onze sector, de reactiesnelheid bijzonder hoog is. Hè. Misschien niet meer zo hoog in vergelijking met de digitale wereld, met de e-commerce, maar zeker wel sneller in vergelijking met de traditionele industriële wereld en sectoren. Hè. En waarom zeg ik dat? Omdat wij merken dat de consument onmiddellijk loont, beloont of straft. Dat zien wij aan assortimentswissels, dat zien wij aan promoties bijvoorbeeld. Ik noem het instant koopgedrag van de consument bepaalt onmiddellijk het succes van een ingreep die je al dan niet doet. Dus dat gaat snel. En u zei immers in de intro dat ik een speed addict ben en die speed addict heeft ook met mijn sector te maken. Hè. Daarboven zijn er heel wat uitdagingen in de sector. Hè. Dat maakt in principe die sector nog meer boeiend dan misschien heel wat jaren geleden. Ik moet u niet vertellen, de opkomst van de digitale retailers, van de e-com, is spectaculair. Hè. En de laatste anderhalf jaar heeft de coronacrisis die uitdaging nog wat versterkt. Dus dat kadert allemaal in mijn passie, of in mijn passie voor retail.
Mm-hmm. Maar een crisismanager zou ik u nu niet willen noemen, ook al heeft u Hubo destijds echt weer op de kaart gezet. Hè. U bent veel eer een bouwer. Hè, en u houdt van expansie. U heeft het zelf gezegd met zoveel woorden een jaar of 10 geleden. Voelt u zich vandaag dan geslaagd in uw ambitie?
Ja, ik voel me geslaagd, maar ik moet eigenlijk zeggen, wij durven zeggen dat we geslaagd zijn. Hè. Dat bedoel ik heel de organisatie. Immers met z'n allen hebben een organisatie gebouwd die meer dan 25 jaar geleden gestart is van zeg maar een omzetcijfer van 12 miljoen. Nu gaan we stilaan het miljard passeren en voorbijsteken. Dus ik heb ook enkele jaren, dacht ik, na die overname laten noteren. Ik zou graag op het podium staan, of wij zouden graag op het podium staan. En dat doen we nu al jaren. Hè. We zijn een heel sterke nummer 2 op het, in onze sector. Hè. En wat is er met het fysieke retailmodel? Dat bouwt natuurlijk op die groei, op die grootte en op schaalvoordelen. Dat is een beetje de wet van de retail. Hè. De wet van de retail is de wet van de grote getallen. Hè. En mijn strategische ambitie is steeds om zo dicht mogelijk bij de klant te zijn. Daarvoor heb ik een groot winkelpark nodig. En zowel fysieke als ook digitale retail werken met die grote aantallen. En daarvoor is groei de nodige brandstof om dat te kunnen bereiken.
Want daar wil ik op komen, hè, want het is uw imperium toch echt wel fors uitgegroeid. Startende met de overname van Hubo. Maar toen kwam er Brico Marché in 2002, Superbois in 2004, het tuincentrum van Walter van Gastel, de winkels van Intratuin, O'Green, Veritas is een belangrijke overname geweest. U bent aandeelhouder in de projectontwikkelaar Hulst aan Zee. En onlangs nog met Mark Koeken opende u in 2020 La Friterie du Sanglier. En dan vergeet ik er wellicht nog een aantal. Maar u zei het, hè, groei is echt wel de brandstof. Of ja, groei is de brandstof om te kunnen rendabel werken. Ook om dicht bij die klant te staan. Blijft groei nog vandaag dat grootste streefdoel van de groep, laten we zeggen, en van de ondernemer van Nosta?
Ja, om te beginnen moet ik zeggen dat je vrij goed op de hoogte bent van al mijn participaties. Hè. Gelukkig vergeet u een deel. Dat is voornamelijk in de digitale wereld en de e-health. Maar bon, dat gaat buiten deze podcast om. Hè. Nee, dat klopt wel. Het voornaamste streefdoel van Hubo is niet alleen groei. Dat is rendabele groei en zeker geen ongebreidelde groei. Hè. We groeien met een duidelijke visie naar rendabiliteit. Hè. En groei, wat doet groei? Groei genereert voor mij waardecreatie. Hè. En wat maakt dat belangrijk? Hè? Dat maakt het ook belangrijk voor al onze medewerkers. We hebben heel veel medewerkers. En door het groeitraject kunnen we ook onze medewerkers die gelegenheid, die mogelijkheden bieden om zich te ontplooien. Hè. En dat geeft opnieuw hè, bijkomende fuel, zeg maar brandstof aan heel de organisatie. Door het feit dat we dan met wat gelukkige medewerkers werken. Hè. Dat is met betrekking tot Hubo. Ook als ondernemer en investeerder probeer ik toch wel deze visie te ondersteunen. Persoonlijk wil ik zo gediversifieerd mogelijk groeien. Dat hebt u net al even aangehaald. Maar ik zal eigenlijk alleen maar investeren in sectoren waar ik enigszins iets van begrijp. Ik denk niet dat ik ooit gezegd heb, the sky is the limit. Misschien the sky is not the limit, dat kan ik gezegd hebben. Dus ik denk en ik hoop dat die grens nog niet is bereikt. Wel, ik gehoord heb in een andere podcast dat iemand zei dat de bomen niet tot aan de hemel groeien. Hè. Nu, dat geloof ik ook wel. Hè. En dat groei, maar ik ben ervan overtuigd dat groei minder snel eindig is. Hè. En ik heb dan meer over duurzame groei. Hè. Duurzame groei is uiteraard zeer belangrijk. En ik zie die grenzen nog wel te verleggen. Hè. Daarboven, wij openen nog altijd fysieke winkels. Hè. Niet tegenstaande we al een groot winkelpark hebben. Hè. Dat is allemaal een voorbeeld van groei. Maar misschien moet ik toch een beetje schore voeten toegeven dat hoe ouder je wordt, hoe voorzichtiger je wordt. En ik denk maar, Hubo is actief in de B2C-business, de consumer-business. Ik denk maar, er zijn nu mogelijkheden om in de B2B, in de professionele business te stappen, in de vakhandels. En daarin zijn we nu al stil aan het investeren. En daar persoonlijk zie ik bijvoorbeeld nog heel wat mogelijkheden, expansiemogelijkheden voor de Hubo-organisatie.
En kijkt u dan alleen naar die interne Belgische markt? Of zegt u, nee, over de grenzen heen, daar zijn toch ook nog wel een aantal mogelijkheden? Zowel in het B2C als het B2B-verhaal?
Ja, zeker. Uiteraard is de interne markt voor ons de grootste markt. We zijn retailers en we zijn Belgische retailers. Dus daar blijven we een beetje honkvast aan onze kerktorens in België. Maar ondertussen openen winkels in Frankrijk, onder het ontzettend Monsieur Bricolage bijvoorbeeld. En we kijken nog altijd naar overnames van tuincenters in België, Vlaanderen en Wallonië. Omdat ik daar nog heel wat consolidatiemogelijkheden vaststel. Dus dat gaat zeker nog groeien. Dus het is eigenlijk tweeërlei. We bekijken voornamelijk naar onze Belgische markt. Maar ondertussen zetten we stilaan toch wel wat passen in onze omringende buitenlandse markten.
Ik ga ermee te lezen of gelezen te hebben dat het heel belangrijk is als je zeker die buitenlandse markt betreedt, dat je daar ook een hele, het assortiment ook in functie van die lokale klant moet gaan differentiëren, veilig, moet aanpassen. Wat niet gelukt was met de Hubo in, naar België toe. Dat was een van de grote redenen waarom Hubo hier geen voet aan de grond kreeg. Is dat echt zo?
Dat is echt zo. Ik kan nu heel wat retailers opnoemen die van het buitenland naar België gekomen zijn. Hè, zowel van het noorden als van het zuiden, die ondertussen allemaal verdwenen zijn. Jammer genoeg stel ik vast dat niet heel veel Belgische Poussin-retailers heel succesvol zijn in het buitenland, hè, met hun retailconcept. Het is een klein beetje aan het veranderen, maar toch wel heel moeilijk. Hè. Dus dat is de reden bijvoorbeeld dat wij in Frankrijk met een grote Franse organisatie werken, Monsieur Bucolage, waar we eigenlijk een soort, noem het dan master franchise worden, om enerzijds die lokale know-how te kunnen integreren in onze vestigingen. En vergeet nooit de cultuurverschillen. Hè. En dan werk ik toch wel graag samen met lokale mensen, dus in dit geval Fransen voor Frankrijk.
Maar dan heb ik het echt voor. Ik dacht altijd, een hamer is een hamer als je hem nu verkoopt in Frankrijk of in België. Of...
Ja, in Frankrijk noemen ze dat een marteau, hè. Maar meer verschil zit er ook niet echt in. Hè. Maar het is niet alleen een hamer, hoor.
Ja, tuurlijk, ja.
Om een praktisch voorbeeld te geven. Je hebt pin- en randaardingen in elektriciteit bijvoorbeeld. Dat is al een voorbeeld. Ramen werken anders, deuren sluiten anders. Er zijn toch wel heel veel verschillen, technische verschillen in ons assortiment, die je echt nodig hebt voor de lokale markt.
Dus als ik dat dan samenvat, u gaat sowieso niets nieuws beginnen als u niet eerst uw analytisch retailvermogen hebt op kunnen botvieren.
Beslissingen nemen enkel op basis van een buikgevoel behoort al lang tot de verleden tijd. Dat doen we al lang niet meer. Ondernemen is analyseren. En mijn economische opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik verzot ben op cijfers. Ik ben al een cijferanalist en nog meer op de retailcijfers. Meten vind ik is weten. Maar ja, en dat groeit nog. Misschien heeft dat met de leeftijd te maken. Maar bon, we willen toch elke beslissing willen we toch wel sterk analytisch ondersteunen voor leren we full throttle gaan. Ja, dat klopt.
Bottom line, terug naar Hubo. Hoe profileert de keten zich het vandaag dan ten opzichte van de collega's?
Dat is niet zo evident in onze sector. Bijvoorbeeld met betrekking tot assortimentskeuze, prijsstelling en locaties is het heel moeilijk om je te differentiëren van je collega's. We strijden eigenlijk een beetje met dezelfde wapens. Want je mag niet vergeten dat voor een consument de primaire factor om te kiezen voor een doe-het-zelfzaak nog altijd de afstand is. Ik vrees dat je ook naar die bijzijnde doe-het-zelfzaak gaat. Laten we hopen dat het een Hubo is. Hè. Maar vandaar is het zo moeilijk om je te kunnen onderscheiden van je collega's. Hè. Dat geeft, of dat was ook een van de redenen van onze snelle expansie. We willen dicht bij de consument zijn, omdat zijn primaire keuzedriver die afstand is. Hè. Hoe probeer ik dan wel te doen ten opzichte van mijn collega's? Ik probeer gewoon sneller om de bal te spelen dan mijn collega's. In onze organisatiestructuur, zowel onze aandeelhoudersstructuur als onze raad van bestuur bijvoorbeeld, als het managementteam, is zeer lean en mean. En dat leent zich om heel snel beslissingen te kunnen nemen en sneller op die bal te spelen dan collega's.
Rendabele groei. Dat is het ultieme doel van Hubo. Niet te verwarren achter met ongebreidelde groei. De bomen mogen dan wel niet tot in de hemel groeien, maar groei, en al zeker duurzame groei, is minder snel eindig dan vaak wordt gedacht. Al geeft onze gast toe dat hoe ouder hij wordt, hoe behoedzamer hij zijn doelen kiest en hoe duurzamer zijn groeiambities worden.
Ik kan ook niet die coronacrisis uit de weg gaan zomaar, maar voor jullie was die coronacrisis echt ook wel meer dan alleen maar kommer en kwel. Hè? Ze heeft de doe-het-zelf sector of markt zeker geen wind tegen gelegd. Hè? Zelfs was het een groeihefboom volgens het Duitse marktonderzoeksbureau GfK. Inspireerde de lockdowns de consumenten om meer te gaan klussen in huizen en in de tuin. Waardoor die hele doe-het-zelf-markt in België met liefst 18,1% zou gegroeid zijn. Ziet u die markt weer even snel krimpen? Of zegt u, nee, we zitten nu op een niveau en dat zullen we wel aanhouden?
Ja, voorlopig krimpt de markt niet. Hè. Tot year to date, tot op vandaag, groeit de doe-het-zelf-markt in België met 10% ten opzichte van, zeg maar, een record-breaking vorig jaar, 2020. Hè, waar die groei bijna 20% was, zoals u zei. Hè. Dus die markt groeit nog steeds. Ze groeit wel minder snel. Maar dat was wel vrij duidelijk. Hè. Uiteraard heeft de COVID-pandemie onze sector een enorme boost gegeven. Enerzijds was het de boost van de lockdown, het thuiszitten en de tijdelijke werkloosheid. heeft ervoor gezorgd dat iedereen zijn klussen die hij al jaren of maanden had achtergesteld dan in één keer kon uitvoeren. Dat in combinatie vorig jaar met een heel sterke lente, een mooie lente en een mooie zomer. Want de sector is zeer gevoelig aan de seasonaliteiten. Hè. Dus die mooie lente, die mooie zomer hebben ervoor gezorgd. Stond eigenlijk in sterren geschreven dat Home and Garden, noem ik het dan, hè, een heel sterk jaar zou kennen, wat er gebeurd is. Hè. En daarboven, dus anderzijds, daarboven, hebben heel wat nieuwe klanten Doe Het Zelf terug herontdekt. Hè. De mensen hebben in feite het belang van hun huis en hun tuin teruggevonden. Met als belangrijkste drivers, ik noem het een beetje cocooning, ook veiligheid, hè, en een beetje mentaal welzijn. Men had iets om handen, hè, men kon iets creëren. Hè. En het is nu onze kunst, of de kunst van de collega's en mij, om deze relance van de Doe Het Zelf terug te blijven voeden. Hè. Zowel fysiek als digitaal. Hè. Het is op twee vlakken natuurlijk. Hè. En ik ga ervan uit dat een tweede stroom, dus de consumenten die dus het huis en tuin hebben ontdekt, meer blijvend zal zijn. Hè. En Doe Het Zelf wordt zo'n beetje, daar streef ik voor, een essentiële sector. Hè. Dus de onmisbare sector na de voedingssector. Want dan merk ik ook dat onze verhouding met onze woning sterk verandert. Denk maar aan home office. Mm-hmm. De toename van thuiswerk was voor de pandemie quasi niet denkbaar. Nu heeft elk huis nood aan een huiskantoortje of huisbureeltje. En plus wordt het nog moeilijker om bakmannen te krijgen, zeker met de relance van de economie. Hè. Mm-hmm. Huizen moeten daarboven permanent worden aangepast, aan nieuwe wetgeving bijvoorbeeld. Hè. En moeten worden, of de consument wil ze upgraden, noem ik het dan, voor meer comfort. Dus al deze factoren, de nieuwe doe-het-zelvers, de wetgevingen, de duurzaamheid, hè, geven mij toch wel heel veel vertrouwen dat we nog altijd van een zeer gezonde markt spreken.
Mm-hmm. 20 jaar geleden, laten we zeggen, waren snelheid, teamwork, flexibiliteit, die korte beleidslijnen en die, zoals u daarnet ook al zei, die permanente cijferanalyse, echt de succesfactoren voor de groeispurt van Hubo. Vraag is of die ingrediënten vandaag anno 2021 nog altijd werken. Of wat is er veranderd?
Daar kan ik vrij kort in zijn. Deze succesfactoren die je opnoemt, werken nog steeds. Hoewel ik wel moet erkennen dat in organisatie die groter wordt, het toch wel moeilijker is om al tegelijkertijd aan al die knoppen, al die succesfactoren tegelijkertijd te draaien en in te zetten. Dat merk ik wel. Dus het is niet zo evident meer om het ganse bedrijf mee te krijgen, omdat ook die collega's, die retail-collega's en die digitale retail-collega's natuurlijk heel snel ageren. Maar daarvoor dient communicatie. Daarvoor dien je heel goed communiceren. En je moet heel duidelijk kunnen communiceren waar je met je bedrijf naartoe wil. Maar dat is niet zo evident. En ik vind zelf dat onze organisatie daar toch nog wel wat stappen te zetten heeft. Dat beter gaat, die communicatie. En eigenlijk bij de succesfactoren die je hebt opgenoemd, zou graag hebben dat die communicatie toevoegt. Communicatie wordt zo belangrijk in alle organisaties, zodanig dat zeker een van de succesfactoren zal worden, in de mate dat het al zover is.
De snelheid daarin is natuurlijk een hele belangrijke. U voelde zich lange tijd zelf de Usain Bolt van de do-it-self-sector en de speed addict, zoals je daarnet ook al zei. Maar zelfs die is vandaag niet meer de snelste van het pak. Het zijn nu de Amazons, de Alibaba's van deze wereld die strijden om het goud. Zet uw tijd en die van Hubo er in die context op? Of is het businessmodel van Hubo duurzaam genoeg om die digitale stroom te traceren?
We strijden nog steeds mee in de finale. Hè. Ik ben al Tom Boon en Usain Bolt geweest. Maar ja, nu ben ik dan maar Wout van Aert of Alaphilippe misschien. Hè. Dus dat om aan te geven dat ook ons businessmodel evolueert. Hè, met deze veranderde omstandigheden. We zetten ook ondertussen sterk digitaal in. En we zijn online marktleider geworden in een sector in België. We zijn gegroeid tot een van de belangrijkste websites in België met extensie.be. We hebben meer dan 50 miljoen bezoekers, wat enorm is in onze sector. Maar het klopt wel dat de nieuwe concurrenten uiteraard druk zetten op je model. En dan is het maar de kunst om daar flexibel op te reageren. Ik geloof nog heel sterk in ons model. En dat bedoel ik dan eigenlijk het omni-channel model. Het omni-handel model in feite. De combinatie tussen offline en online. En uiteraard dient daarvoor de klant centraal te staan. Want ik ben een beetje vers van de nieuwe hype. Dat customer centricity nu zo belangrijk wordt. De klant nummer 1 zitten we wel 25 jaar. Dus ik vind niet dat dat niks nieuws moet zijn vandaag. Dat is altijd belangrijk geweest. Maar om te zien dat we dat ook nog kunnen ten opzichte van deze Amazons en Alibabas, waarnaar u refereert.
Ja. Mm-hmm. Dat is één belangrijke uitdaging. Vandaag, heel actueel, is de boost van de grondstofprijzen en het verstoorde wereldwijde logistieke keten. Heeft dat een grote impact op uw aankoopbeleid en bij uitbreiding dan op uw strategie of op uw businessmodel?
Ja, we krijgen dagelijks te maken met gewijzigde aankoopprijzen. En gewijzigd wil zeggen duurder aankoopprijzen. Hè. Overal is het nog wel accepteerbaar, want niet alles komt vanuit de Far East natuurlijk. Niet alles is van hout uiteraard. Hè. Maar we zijn met tegenzin genoodzaakt om deze duurdere aankoopprijzen door te rekenen aan de consument. Hè. Nu, in de retail kan dat gelukkig vrij snel. Hè. Het is heel wat moeilijker door onze toeleveranciers of door industriële partijen om die stijgende prijzen door te rekenen. Hè. Maar wat ik nog erger vind, is wat hij ook naar refereert, is de disruptie in de fysieke logistiek. Hè. Ik stel vast bijvoorbeeld dat de uitlevergraad van de producten van onze leveranciers gedaald is met 25%. Dat is enorm. Dat geeft aanleiding tot uiteraard onvoldoende voorraad en lege rekken. Mm-hmm. En als retailer bloedt aan je hart, hè, wanneer je daarmee geconfronteerd wordt. En dat vind ik nog erger zelfs dan stijgende prijzen.
En kun je dat opvangen, zoiets?
Die lege rekken, dat is heel moeilijk op te vangen natuurlijk. Hè. Ik ben ervan overtuigd dat al mijn toeleveranciers alles in het werk stellen om daar iets aan te doen. Maar dat voorlopig, tot op vandaag, is dat bijna niet op te vangen. Wij proberen dat met op andere plaatsen te sourcen. Niet alleen in de Far East en meer lokaal. Hè. Ik denk aan Europa. Maar de bouwsector is zo, die man is zo'n vraagende partij, dat er natuurlijk onvoldoende productie is. Omwille van COVID, omwille van transportproblematieken, et cetera. Omwille van grondstoffen. Hè, dat eigenlijk niet op te vangen is, nee.
En op middellange termijn zou je niet kunnen denken van laat die toeleveranciers grotere buffers aanleggen, waardoor ze een uitlevertekort kunnen opvangen gedurende een periode. Goed, dat is weer een heel ander verhaal dan vandaag de heldende regel just-in-time leveringen en ga ze maar verder. Ik weet het niet, ik gooi dat maar op tafel.
Ja, nee, dat klopt. Die oefeningen worden bij ons gemaakt. Hè. Moeten wij zelf niet meer gaan bufferen. Hè. Dat is één van de oefeningen. Wij vragen ook aan onze leveranciers om grotere voorraden op te bouwen. Maar vandaag zijn de producten niet beschikbaar, dus vandaag is dat geen mogelijkheid. Wat ik wel merk, zoals ik zei, is dat zij meer lokaal gaan sourcen, zodanig dat die aanvoerlijnen veel korter zijn en dat sneller gaat. Maar het, zoals je zegt, het just-in-time-principe, waar we allemaal natuurlijk jaren naar gewerkt hebben, staat nu zwaar onder druk, dat klopt. Ja. Ja.
Ook het prijsniveau zal wellicht, zelfs als het allemaal weer een stukje stabieler wordt, niet terug naar het vroegere niveau terugvallen. Hè. Ik dacht dat professor logistiek Roel Gevaerts zelfs veronderstelt dat de disruptie van die wereldwijde handel en het transport gemakkelijk tot eind volgend jaar zal duren. Dus ook de impact op de prijs. En dat die terugkeer naar het oude prijsniveau er niet meer zal inzitten. Deelt u die mening?
Ja, ik vrees dat professor Gevaerts het wel bij het rechte eind heeft. Hè. Een ontwrichte logistieke keten krijg je niet zo snel terug op de rit. Hè. En is samen met stijgende energieprijzen, wat vandaag natuurlijk een zeer hot item is, hè, en de stijging van de grondstofprijzen, geeft dat aan dat hoge consumentenprijzen toch nog wel een tijdje onder ons zullen blijven. Dus ik vrees dat wel het geval zal zijn. Anderzijds denk ik ook, een economie is weer wendbaar. Hè. Het zal op een bepaald moment weer een concurrentieel spel worden tussen digitale retailers, tussen fysieke retailers, die soms toch wel eens lijnrecht tegenover elkaar staan. Het is niet allemaal omnichannel. Ik noem het dan een beetje, men noemt dat dan het prisoners dilemma. Hè. Maar vroeg of laat wordt dus een hoger prijsniveau doorbroken met lage prijzen omwille van kort eigen gewin. Hè. Dat zou wel terugkomen, maar ik heb absoluut geen glazen bol. En qua timing durf ik dat zelfs niet eens bepalen. Hè.
Voor iemand als u die graag kort op de bal speelt, was het wellicht even slikken. Dat als blijkt dat je keten, vind ik, de e-com-trein heeft gemist. En dan spreek ik over een aantal, of toch over een tijdje terug. Want u was zelfs in het verleden echt nooit een grote fan van het e-commerce gebeuren. Tenzij je dat dan op een rendabele manier kon doen. Wat bedoelt u daar nu precies mee?
Ja, dat was wel even slikken, hè? Die e-commerce. Hè? Gelukkig was ik niet alleen. De hele mondiale fysieke retail heeft iedereen gemist. We zagen het gewoon niet aankomen. Het was bijna ook zoals een corona-effect. We hebben het niet zien aankomen. En al zeker niet dat het zo snel zou gaan. Dat zo'n vaart zou lopen. Dat al helemaal niet ingeschat. En ik merk ook dat mijn zeker fysieke foodcollega's ook heel wat opportuniteiten soms laten liggen. Omdat ze nog niet altijd overtuigd zijn van die e-commerce. Nu, gelukkig confronteert u me nu niet met die uitspraak. Als ik de stekker van internet vind, dan trek ik hem eruit. Dat was een weinig visionaire uitspraak. Maar wel gebaseerd op het feit dat die online investeringen zeer duur zijn. Zeer veel financiële middelen vragen met een teleurstellende rendabiliteit. Ondertussen hebben we natuurlijk heel wat achterstand ingelopen. Wij niet alleen. Alle fysieke retailers zijn zwaar aan het investeren en halen achterstand snel in. En wij proberen het toch wel op een rendabele manier te doen. Voornamelijk omdat we de logistieke kosten in heel de keten hebben kunnen verdelen, zodanig dat we nu een rendabele e-shop hebben. Maar niet tegenstaan dat, is er nog heel veel werk aan onze digitale winkel. Dat klopt.
Heeft die e-com-boost impact op uw verkoopstrategie? Gaat u erg anders gaan marketing voeren bijvoorbeeld? Of...
Ja, vorig jaar was het natuurlijk vrij duidelijk, want het was de enige business die we hadden. Hè. De fysieke winkels waren toe, dus dat was, die impact was giga. Hè. Heeft dat nu impact echt op onze verkoopstrategie? Bah, nee, echt. Ook pre-corona investeren we al fors in digitale aanwezigheid en in een goede online propositie. Hè. Zowel met betrekking tot marketing als tot product. Hè. Ik ben niet mee eens dat e-com de proximiteit niet verbetert. We zitten nu in de broekzak van de consument. Hè? In zijn iPhone, hè? Dus dichter kan ik er niet bij zijn. Hè? Dus in die
zo had ik het nog niet gezien. Ja. Vind ik, hè?
Denk ik dat proximiteit nog altijd geldt. Maar dan op een andere manier. Op een digitale manier. Hè? Los daarvan is de fysieke nabijheid nog altijd heel belangrijk. Hè? Vergeet niet... dat e-commerce kan de snelheid van onze fysieke leveringen, en dan bedoel ik dat de consument naar de winkel komt, nog altijd niet kloppen op vandaag. En het zal moeilijk zijn, gezien de heterogene assortiment dat wij hebben. Hè. Wij verkopen geen schoenen die allemaal netjes in de schoendoos passen. Dus dat gaat van gipskartonplaten tot bakstenen, tot hamers en noem maar op. Hè. Een klant woont gemiddeld tussen de 5 à 10 minuten van een hubbevestiging. Dus in die zin is die levertijd bijzonder snel natuurlijk. Hè. Dus proximiteit geldt op 2 manieren. In de levertijd en in de aanwezigheid in zijn broekzak. Mm-hmm.
Bottom line, het is nog altijd uw ambitie om de Hubo of de Hubol.com van België te worden.
Dat zijn wel, hè. Dat zijn wel, denk ik. Hè. Als fysieke doe-het-zelf retailers hebben digitaal vandaag nummer 1 in de markt. Hè. Dus we zijn de grootste verkoper van doe-het-zelf artikelen digitaal. En zoals ik zei, hebben we meer dan 50 miljoen bezoekers, wat enorm veel is. Hè. Maar niet tegenstaande dat is het wel waar, hoor. Is het nog altijd de bedoeling om een marketplace uit te bouwen, zoals in feite bol.com met al onze leveranciers, hè, waar wij sterk aan werken. Maar COVID heeft daar wel wat voor vertraging gezorgd. Niet voor afstel, maar... Die ambitie, die bedoeling is er nog altijd, ja.
Mm-hmm. Als u nu, je bent ook Comeos voorzitter. Als u nu even die bril zou opzetten en u kijkt naar het e-commerce verhaal België, wat ziet u dan?
Goh, dat is mijn bedamde bril, hè. Ik stel eerder vast dat die grote online retailers van buitenlandse origine zijn. Hè. Denk aan Zalando, bol.com, Amazon. Hè. Ze zorgen voor een koopvlucht naar het buitenland. En als Comeos voorzitter ben ik daar natuurlijk niet zo heel gelukkig mee, hè. Anderzijds spelen ook de buitenlandse en de Belgische sites niet in the same level playing field. Hè. Dat is een beetje een probleem natuurlijk. Hè. De Belgische regelgeving maakt het niet gemakkelijk voor ons in België om concurrentieel te zijn met de buitenlandse e-tailers. Hè. Dus mijn bedoeling als voorzitter en als Comeos strijden we eigenlijk voor een veel flexibelere wetgeving, hè, om daar iets aan te doen. Hè. En hier vraag ik ook durf en snel initiatief van de overheid om onze concurrentiële achterstand zo vlug mogelijk te kunnen wegwerken. Hè. Ik hoop dus dat men een bril snel ontwasemt, hè, zodat er ook Belgische retailers aan de top kunnen staan van deze e-commerce. Hè. Of beter van een omnihandel, hè, wat ik nog liever heb natuurlijk. Hè. En los als voorzitter wil ik er persoonlijk toch wel een beetje aan toevoegen dat ik ook altijd niet zo gelukkig ben of niet eens ben met het... Ik noem het dan het Calimero-gehalte. We moeten misschien ook wel eens kijken, zouden we niet beter wij zelf beter en creatievere initiatieven kunnen nemen dan soms te veel Calimero te spelen ten opzichte van het buitenland.
Mm-hmm. Nu,
Er zijn wel echt ook positieve elementen of verhalen te brengen over de Belgische retailsector, hè, waarin we ons onderscheiden van pakweg de buitenlandse retailers.
Ja, ik zie nog altijd dat er sterke Belgische merken zijn, hoor. Dat er sterke Belgische retailers zijn. Soms in handen van bijvoorbeeld een buitenlands investeringsfonds, hè. Maar ze blijven wel sterke, lokale Belgische merken. En die staan aan de top van het Belgische retaillandschap. Retail blijft immers lokaal, hè. Retail is detail en dat doen wij Belgen goed. We leven in een landje met verschillende talen, met verschillende regeringen, met verschillende wetgevingen. Niet evident voor buitenlanders om hier schaalvoordelen te halen, hè. En blijkbaar kunnen wij Belgen ons toch wel vinden in dit complexe landje. Hè. En we hebben geleerd mee om te gaan. Dus ik denk dat de Belgen of de Belgische merken het toch nog altijd zeer sterk doen.
U was sowieso al onder de indruk van hoe retailkandidaten veerkrachtig en creatief kunnen reageren op wat onder andere de coronacrisis veroorzaakt. Hè. U zei bij de uitreiking van de Mercuriusprijs, de meest prestigieuze prijs van de handel, dat het enorm hoopgevend was wat onze mensen allemaal konden presteren. En dat u zich feitelijk geen zorgen maakt voor de toekomst van de detailhandel. Is dat zo? Of wat bedoelt u daarmee precies?
Jawel, zoals u het zegt. Hè. Ik zag een keer creativiteit en inwendbaarheid. Onder andere de winnaar, Foodmaker, heeft een heel mooi concept neergezet. En gaf enorm blijk van veerkracht in deze coronatijden. In 2 weken tijd hebben ze zich eigenlijk heruitgevonden van een pure offline restaurantketen naar een online shop. Dat was eigenlijk een gamechanger. Ze hebben dat gedaan. Dat geeft blijk van een grote mate van entrepreneurship. Ik zag nog meer zaken die me hoopvol stemmen voor de toekomst van onze detailhandel. En niet in het minst onze medewerkers. Die hebben zich zeer flexibel kunnen gedragen, ingezet tijdens deze corona. Ik vind het nog altijd dat zijn echt de helden van de handel. Hè. Mm-hmm. En daar een dikke proficiat voor al die mensen die tijdens deze crisis een hoge graad van flexibiliteit hebben getoond. Ja.
Uw bewondering ook voor die nieuwe generatie ondernemers, die is ook heel groot. Hè, want u zegt zelf, wat sommigen in zo'n korte tijdspanne konden realiseren, heeft u zelfs als speedaddict doen duizelen. U zei het daarnet zelf al een beetje. Door ouder te worden ga je soms ook iets dingen voorzichtiger benaderen. Misschien ietsje trager op gaan reageren of meer doordacht op gaan reageren. Maar toch, die nieuwe generatie ondernemers die gaat echt wel vol een bak vooruit.
Ja, dat is het minste dat je kan zeggen natuurlijk. Hè. Die zijn razendsnel. En als ik zie hoe sommigen op heel korte tijd een heel mooi bedrijf kunnen uitbouwen, ben ik daar jaloers op en vind ik dat fantastisch. Hè. Nu, in die zin was ik beter 25 jaar jonger geweest natuurlijk. Hè. Had ik mijn rem van mijn leeftijd niet mee. Maar bon, hè. Ik ben een bewonderaar van heel wat start- en scale-ups. En persoonlijk investeer ik er dan ook regelmatig in, ja. Mm-hmm.
Hebben zij het vandaag gemakkelijker om een eigen zaak te starten? Of is die omgeving beter, gunstiger geworden?
Boah, ik weet niet of de tijden vandaag beter of gunstiger zijn, hè. Als u die vraag stelt, moet ik altijd denken aan de woorden van een vriend van mij, Vic Swerts van Soudal, hè. Namelijk, dromen, denken, durven doen en doorzetten. Hè? En deze kwaliteit had je gisteren nodig, heb je vandaag nodig en gaat je morgen ook nodig hebben. Dus ik weet niet of dat het zo anders is vroeger dan vandaag. Hè? Wat ik wel vaststel, is het financieringsmodel is wel volledig gewijzigd. Hè? Start-ups of scale-ups, whatever, halen tegenwoordig op de kapitaalmarkt heel wat geld op bij private investeerders en fondsen. Hè? En dat is toch wel wat anders, hè? Banken haken af, vind ik, en gaan toch wel moeten opletten dat ze hun eigen bestaansredenen niet kwijtspelen. En dat is voor mij een grote verandering.
Mm-hmm. Is onze maatschappij ook niet een stukje vergevingsgezinder geworden naar ondernemers toe, vandaag? Waar vroeger een falen echt als een falen werd beschouwd, is het vandaag deel van een leerproces, van een groeiproces zelfs.
Ja, ik vind ons ondernemersklimaat nog altijd niet uitdagend genoeg, hoor. Of uitnodigend genoeg, moet ik misschien zeggen. Een trial and error mentaliteit wordt hier heel snel afgestraft. Hè. En andere landen bieden meer mogelijkheden tot om te starten en de ruimte om te mogen falen. Hè. In België werkt falen stigmatiserend. Hè. Gelukkig zie ik wel stilaan een mindshift ontstaan met betrekking tot deze attitude. Hè. De likability van het ondernemerschap neemt toe. En dat vind ik wel heel positief. Hè. Maar van mij mag het allemaal wel een beetje sneller gaan. Ja.
De coronacrisis gaf de doe-het-zelfmarkt een flinke boost. Nu is het wel zaak om die heropleving van huis en tuin in de groeicijfers te verankeren. Maar die beloven alvast heel veel goeds. En toch, Erwin van Losta voelt de hete adem van de Amazons en de Alibabas van deze wereld in zijn nek. Maar dat schrikt hem gelukkig niet af. Wel in tegendeel. zijn ambitie om de hubo.com van België te worden houdt stevig stand.
Uiteindelijk vraag ik me af waar u die drietelmicrobe heeft opgedaan. In uw familie zat ze niet echt. Uw vader was dan wel een handige Harry, heb ik gelezen. Maar veel meer dan dat kreeg u ook niet mee met die paplepel. Of was het misschien uw eerste werkervaring bij Gamma die u heeft besmet met die retailmicroben?
Ja, de retailmicroben heb ik dadelijk bij Gamma te pakken gekregen. Hè. Daar heb ik in de retailstil mogen leren, waarvoor dank aan die organisatie. Het was op dat moment ook een heel snel groeiend bedrijf, waar ik ook alle kansen kreeg. Hè. Mijn 28 jaar was ik zelfs directeur van dat bedrijf. Dus dat ging daar heel snel. Hè. Maar ondertussen, dankzij mijn diverse contacten met heel wat collega-retailers, is die microbe wel aan het hoekeren gegaan. Hè. En is retail, zoals ik al zei, mijn passie geworden. Hè. Je werk wordt in principe je hobby. Nu, voor een doe-het-zelver is dat nu fantastisch, hè, als je werk je hobby is. Hè. Dus dat is nog mooi meegenomen. Hè. En ik vind dat meestal leidt passie ook wel tot succes. En dus eigenlijk mag je ook passie bij de succesfactoren zetten van de straks. Ja.
Retail is een hobby. U sport ook graag, heb ik gelezen. Tennissen. En u zit in de raad van bestuur van Royal Knokke Football Club.
Ja, ondertussen heb ik het golven ontdekt hoor. En als tennisser vond ik golven spel. Hè. Ja, nu als golfer vind ik dat een sport. Hè. Dus dat verandert toch wel een beetje de mate wat je doet. Hè. Maar nee, ik vind sport heel boeiend. Hè. Het is de facto, heeft het een competitief karakter. Hè. En als ondernemer vind je je daar wel in terug natuurlijk, in dat competitieve. Daarboven vind ik dat sport je een enorme drive geeft. Hè. En die drive kan je ook wel zeer goed gebruiken in de ondernemerswereld. Nu, om bij de voetbalwereld te blijven als sponsor zijn we actief bij heel wat grotere clubs zoals Brugge, Anderlecht, Antwerp, Standaard, Zulte Waregem. Maar bij Knokke, waar ik bestuur zit, heeft dit meer een sociale dimensie. Hè. Ik ondersteun dit vooral omwille van de jeugdwerking en de G-voetbal. Hè. Dus dat vind ik toch nog wel iets anders. En daarboven is het zo dat een voetbalclub van derde klas of eerste nationaal heet dat nu, heeft een sterk lokaal weefsel. En daar zie ik dan ook weer wel een vergelijking met retail, wat ook een lokale verankering heeft onder die kerktoren. Dus in die zin is sport en inzet voor andere activiteiten toch wel belangrijk, denk ik.
U bent echt wel een doorzetter. Hè? Een columniste, Chris van Kamp, heeft dat zelfs ooit geschreven. Die zei, hè, die Erwin, dat is echt wel een doorzetter. Begrijp me niet verkeerd, zei ze. Geen malifide ondernemer, maar het type ondernemer dat My Way of the Highway op zijn blazoen heeft staan. Voelt u zich daardoor geflatteerd?
Ja, wanneer de communist als Van Kamp dat schrijft, dus het streelt aan je ego. Hè. Dat is evident. En in de mannelijke retailsector zijn er heel wat ego's en nog te veel testosteron. Hè. Maar bon, hè, vandaar streelt dat wat meer, denk ik. Maar ik vind wel dat ze het een beetje scherp stelt. Maar ja, bon, vandaar de columnisten natuurlijk. Hè. Dat begrijp ik wel. Ik ben wel een doorzetter, daar ben ik mee akkoord. Maar het is niet alleen my way. Hè. Het is wel zo dat ik probeer goed naar mijn mensen te luisteren en daaruit mijn mening of conclusie te destilleren. Hè. Mm-hmm. Immers, de naam van de holding van ons bedrijf is een anagram van het woord teamwork. Dus in die zin dat wij teamwork zeer hoog in het vaandel dragen. Hè. En om aan te geven dat we ons sterke resultaten neerzetten als team en niet als individu, niet als RW van Osten. Hè. Maar het is wel zo, eenmaal de beslissing genomen, verwacht ik wel dat het ganse team naar hetzelfde doel speelt, hè, om in de voetbaltermen te blijven. En er staat nu maar eenmaal één kapitein op het veld die moet zorgen voor een goed eindresultaat. Dat klopt wel, ja.
Is dat een van de tips die u als oldschool CEO ook wel geeft aan jong ondernemend talent?
Dat hoort erbij, ja. Men heeft mij dikwijls gevraagd om voor een gastcollege bij een Belgische universiteit. Ik ben er niet op ingegaan omdat ik er voorlopig de tijd niet voor heb. Hè. Maar ik vind het wel geweldig om mijn ervaring te kunnen delen met die jonge ondernemers of met die jonge mensen. Maar ik zeg altijd, ik vind dat geen eenrichtingsverkeer. Ik luister ook heel graag naar die jonge mensen, naar hun enthousiasme, naar hun durf. Dat inspireert mij. Hè? En als je dan de ervaring kunt koppelen aan dat enthousiasme en die durf, dan geeft dat vonken en vuur, denk ik. En ja, als ik dan toch maar één goede raad mag geven, ga voor je dromen. En zoals ik denk ergens in het begin van de podcast de titel, mijn adagium, just fucking do it.
Ja, ga ervoor.
Ga ervoor, absoluut. Ja.
Oké, dank u wel voor dit gesprek. Voor
heel graag gedaan.
Ja. De moeite en alle inzichten.
Oké, graag woens. Gedaan. Tot nog eens.
Dag. Hoe fantastisch moet het toch niet zijn om als doe-het-zelver van je hobby je werk te maken.
Maar succes komt nooit vanzelf. Dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Met die gevleurde woorden van Soudal-oprichter Vic Zwerts in zijn achterhoofd zet onze gast zijn passie om in actie. Al is hij zelf wel iets korter van stof in zijn formulering. Just fucking do it.
De tijd is om. Tot zover ons gesprek vandaag. Tune alvast je agenda voor de volgende Let's Talk podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Iedere laatste donderdag van de maand. Blijf ons volgen op social media en op onze website vbo.be. Tot dan!